Goedenavond. Zullen we samen deze avond aan de Heer opdragen? Trouwe God, wat is het heerlijk om u te mogen kennen en om uw woorden te mogen bezitten en te kennen en te bestuderen. En wat is het dan wonderlijk eigenlijk dat door zo'n oud boek, misschien wel 2600 jaar oud, dat u nog tot ons spreekt. En dat het boek juist nu in onze tijd zo bijzonder actueel is. Heer, dat feest willen we vanavond ook weer beleven. Hoe u door die hoofdstukken in het boek Daniël tot ons spreekt. Open onze harten, open ons verstand. Geef ons het licht en de kracht van uw Heilige Geest. En help ons, Heer, om te verstaan wat we lezen en wat we horen. Geef ook dat het onze levens mag vormen en vernieuwen. We willen deze avond in uw handen leggen en prijzen u bij voorbaat voor wat u wilt geven. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik zei het net al, lieve mensen. We hebben ervoor gekozen om het boek in 4 avonden te doen. En dat heeft zijn nadelen, maar het heeft ook zijn voordelen. Soms is het heel goed om eens een keer de grote lijn proberen te ontdekken. Bovendien heb ik jullie huiswerk opgegeven. Jullie hebben allemaal plechtig beloofd dat jullie hoofdstuk 4 tot 7 zouden doorlezen. Maar in elk geval, ik hoop dat jullie een beetje weten, want anders is het wel lastig. Als je helemaal niet weet wat erin staat, dan is het wel lastig als het zo snel gaat. Maar dan koop je zo'n mp3 en dan hoor je het allemaal nog eens even rustiger uitgelegd. Vanavond dus, ik zei het net al, Daniël 4 tot 7. En ik lees, we werken toe naar hoofdstuk 7. De eerste 3 van die hoofdstukken doen we een beetje vlugger. Dat is meer historisch. En ik ga u wat lezen uit Daniël 7. Dat buitengewoon belangrijke visioen dat Daniël ontvangen heeft. En ik begin te lezen in vers 1. In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten die hem op zijn legersteden voor ogen kwamen. Toen schreef hij de droom op. Begin van het bericht. Daniël hief aan en zei, ik had in de nacht een gezicht. En zie, de 4 winden des hemels brachten de grote zee in beroering en 4 grote dieren stegen uit de zee op. Het ene verschillend van het andere. Dan worden ze alle 4 beschreven en dan staat er in vers 9, terwijl ik bleef toekijken werden tronen opgesteld en een oude van dagen zette zich neer. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur. Vers 13, ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan en zijn koningschap is een dat onverderfelijk is. En dan in vers 21, ik zag dat die hoorn, die groeit op de kop van dat 4e beest, strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, totdat de oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen van de Allerhoogste en de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Vers 27 tenslotte, en het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Tot zover lezen we uit het woord. Als je het boek Daniël goed bekijkt, dan zie je dat er 2 soorten hoofdstukken in dit boek zijn. Je hebt zogenaamde historische hoofdstukken, dus dat is een stuk geschiedschrijving. En je hebt profetische of visionaire hoofdstukken waarin visioenen worden beschreven. Die tweede soort vind je vooral in het tweede deel van het boek. Dus in hoofdstuk 7, 8, 9 voor een belangrijk deel en dan vooral ook in 10 tot 12. Terwijl je die historische hoofdstukken vindt in hoofdstuk 1, ook eigenlijk wel in hoofdstuk 2, maar daarin gaat de droom van Nebukadnezar toch de centrale rol spelen. En dan ook in de hoofdstukken die nu voor ons liggen in hoofdstuk 3, 4, 5, 6. Hoofdstuk 3 hebben we de vorige keer al bekeken. En de vraag is nu, hoe verhouden zich die twee delen van het boek tot elkaar? Die historische hoofdstukken en die profetische hoofdstukken. De Heer Jezus zegt heel duidelijk in Matteüs 24 dat Daniël een profeet is. De Joden zijn het daar niet per se mee eens. Die plaatsen Daniël niet bij de profetische boeken, maar bij de ballingschappersboeken. Maar de Heer Jezus zegt hij is een profeet. En nou beweer ik dat die historische hoofdstukken even goed profetisch zijn. Met andere woorden, die historische hoofdstukken hebben een diepere laag, een diepere betekenis. We zagen dat al bij hoofdstuk 3, toen ik tegen u zei, die drie vrienden van Daniël, die daar in de vurige oven geworpen worden, die zijn eigenlijk een heenwijzing naar de getrouwen in Israël die in alle eeuwen hebben te lijden. En vooral ook in de eindtijd, vlak voordat de Messias terugkomt. Maar die ook in al die beproevingen worden bewaard en beschermd, doordat die zoon der goden, die godenzoon, en in feite zag hij daar de engel des Heren, dat is de Heer Jezus, voor zijn menswording, die is met hen door al die beproevingen heen. Je hebt dat wel vaker in de Bijbel. Waarom noemen wij Jona een profetisch boek? Er staat geen profetie in. Op eentje na, en die kwam nog niet eens uit ook. Over 40 dagen zal Nineveh worden omgekeerd. Maar het is een profetisch boek, en dat hebben de Joden altijd goed begrepen, omdat dat hele verhaal een heenwijzing is naar de geschiedenis van Israël zelf. Dat in de buik van de vis terecht kwam, dat is de ballingschap, en daar weer uit teruggekomen is met een nieuwe roeping voor de volkeren. Nou, zo heb je meer voorbeelden, Openbaring 2 en 3 bijvoorbeeld. Die zeven brieven aan de gemeenten in Azië, dat zijn ook eigenlijk heenwijzingen naar de kerkgeschiedenis. Want het hele boek Openbaring is profetie. En het laatste voorbeeld, Jesaja 36 tot 39, midden in dat profetische boek vind je ineens een paar historische hoofdstukken. Maar als je ze bekijkt, dan zie je, die hebben allemaal een dubbele bodem. Met andere woorden, ze hebben allemaal ook een profetische betekenis. Want wat daar in die geschiedenis beschreven wordt, dat zegt ook iets over de toekomst van Israël. Nou, zo is dat hier ook. En dan beginnen we in hoofdstuk 4. En u weet, daar gaat het over opnieuw een droom van Nebukadnezar. En hij roept Daniël bij zich om te horen wat die droom te betekenen heeft. En nou moet u even goed onthouden hoe dat ook alweer was in Daniël 2. Weet u wel waar we dat beeld zagen in die droom van Nebukadnezar, waarvan Nebukadnezar het gouden hoofd was. En al die rijke na Nebukadnezar, die waren van mindere kwaliteit. Dat zullen we straks zien bij de Meden en Perzen. Dat wil zeggen, ze waren van zilver, van koper, van ijzer. Het werd steeds minder. Dus nou, Nebukadnezar die kon dat laatste even vergeten. Er zou ook nog een vijfde rijk komen. Dat is het Messiaanse Rijk. Dat was die steen die van de berg afrolde. En die uitgroeide tot een grote berg. Dat is het Messiaanse Rijk. Maar als Nebukadnezar daar nog even niet aan dacht, dan kon hij tegen zichzelf zeggen, ik ben dan toch maar dat gouden hoofd. Dat is geen kleinigheid. Ik ben toch eigenlijk wel verschrikkelijk goed en verschrikkelijk belangrijk. En daar gaat die droom over, van die boom die afgehouwen wordt. En er blijft een stomp over. Dit is een hoofdstuk eigenlijk niet alleen van profetische betekenis, maar van betekenis voor ons allemaal. Zoals ik het gisteravond ergens in een preek zei, macht bederft mensen altijd. Dat geldt ook in de gemeente. Als je lang genoeg te veel macht in je handen krijgt, gaat die macht jou aantasten. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. En dat geldt ook voor macht. Maar dat geldt al helemaal voor de koningen en presidenten van deze wereld. Je zou daar uit onze tijd heel wat voorbeelden van kunnen noemen. Dat wat Nebukadnezar, ondanks die droom, terwijl hij toch gewaarschuwd was door Daniël, wat er met hem zou gebeuren als hij zijn hart zou verheffen tegen de ene ware God. God de Allerhoogste, de God der goden. Ondanks dat komt daar dat moment als hij op het dak van zijn paleis staat en daar die prachtige stad Babel over ziet. Dat hij die beroemde of beruchte woorden uitspreekt, is dit niet het machtige Babel dat ik gebouwd heb. En dan komt daar die stem uit de hemel. Want nou is hij over de schreef gegaan. Nu moet hij zijn straf ondergaan. En we weten dat hij zijn verstand verliest. En 7 jaar krabbelt hij rond als een dier. Dat is eigenlijk al een beetje een vooruitwijzing naar hoofdstuk 7. Waar we die 4 wereldrijken zien, maar dit keer beschreven als 4 wilde beesten. Nebukadnezar is hier letterlijk iemand die zich gedraagt als een dier. Zijn nagels groeien lang. Hij maakt geluid als van een dier. Hij heeft zijn verstand verloren. En na 7 jaar komt zijn verstand weer terug. Dan zit zijn gevangenisstraf erop. En God zegt daarmee tegen Nebukadnezar, en die erkent dat ook, want hij komt naar een prachtige belijdenis aan het einde van dit hoofdstuk. God zegt tegen hem, denk erom Nebukadnezar, je bent nou wel een hele kerel. Je bent nou eigenlijk de belangrijkste man op aarde, de machtigste man op aarde. Jij kan beschikken over wie je wil, over dood en over leven. Maar als je niet doet wat ik zeg, als je je tegen mij verheft, en dat doe je in feite, als je mij niet de eer geeft, zijn dit de gevolgen. Even terzijde, er is een prachtig hoofdstuk in de Bijbel, dat zou je eens moeten lezen, dat is Jesaja 10. Daar gaat het over de koning van Assur, maar het principe is precies hetzelfde bij deze koning van Babel. En dat is dit, God zegt, ik gebruik jou als een zaag of als een bijl in mijn hand. Nou, als je nou met die bijl een flinke klap geeft, hè, dat had Nebukadnezar gedaan, die had met die bijl Israël een flinke klap gegeven. Stel je voor dat die bijl dan zou zeggen, jongens, ben ik toch goed zeg, kijk eens wat een klap ik heb gegeven. Dat zou toch dwaas zijn, want jij hebt die klap niet gegeven, dat heeft de hand van degene die die bijl hanteert gedaan. De bijl was alleen maar instrument. En daar wordt dat beschreven, een bijl moet niet gaan opscheppen. Of een zaag door te vertellen hoe goed ze wel niet zijn. Ze zijn niets anders dan een instrument in Gods hand. Er is alleen maar zegen voor mensen in leidende posities, of dat nou de machthebbers van deze wereld zijn, maar evenzeer machthebbers op andere terreinen, tot in de kerk aan toe, tot in de gemeenten aan toe. De les is, geef God altijd de eer. En voor ons als christenen betekent dat, dat wij in de gemeente alleen maar zijn om te dienen. Dat is het grote voorbeeld van de Heer Jezus. Hij kwam niet om te heersen, maar om te dienen. Nou, dat is de kernles van hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn we aangekomen bij iemand die genoemd wordt een zoon van Nebukadnezar, maar eigenlijk was het zijn kleinzoon. Een zoon van een dochter van Nebukadnezar die met Nabonides getrouwd was, zijn opvolger. En deze zoon, Belsazar, die bevindt zich op een heel merkwaardig punt in de geschiedenis van het Babylonische Rijk. Dat weet hij niet. Ja, hij weet het wel een beetje. En wij weten het ook niet zo gemakkelijk, want we lezen in het laatste vers van hoofdstuk 5. Dat is heel vreemd. Als je dat hoofdstuk voor het eerst leest, dan wrijf je je ogen uit. Je zegt, hè? In vers 30 staat, in diezelfde nacht werd Belsazar, de koning der Chaldeeën, gedood. Nou, dat had je nou niet direct verwacht. En uit, niet uit de Bijbel, maar uit ongewijde geschiedenis weten we wat er gebeurd was. De stad Babel was belegerd door het leger van de Meden en de Perzen. Onder leiding van Kores, of zoals we op school zeiden, Cyrus. De nieuwe Bijbelvertaling heeft dat ook. En Cyrus wil die stad innemen. En Belsazar weet dat. Hij weet dat zijn leven aan een zijden draadje hangt. En dat is de verklaring van het grote feest dat hij aanricht. Alsof hij zeggen wil, zoals we het ook in de schrift lezen, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Nou, dat is ook letterlijk gebeurd. Want diezelfde nacht, lezen we bij de geschiedschrijvers, zijn die Perzen die onneembare stad toch binnengedrongen. En wel via de onderaardse waterkanalen, via het riool zouden we vandaag zeggen, zijn ze in die stad binnengekomen. En ze hebben die hele stad bij verrassing ingenomen en de koning gedood. Belshazzar misgaat zich weer op een andere manier. Niet zozeer hoogmoed, hoewel dat ook een rol speelde. Maar hij bestaat het om de voorwerpen uit de tempel van God, die uit Jeruzalem waren meegenomen naar Babel, om die te gebruiken om zijn feestje op te luisteren. Dat is verschrikkelijk. Dit zijn de meest heilige voorwerpen van Israël. Ze hadden een plaats in het heiligdom. Alleen de priesters mochten ermee werken. Meegenomen als buit naar Babel. En deze koning richt een feestmaal aan, een orgie mag je wel zeggen, met al zijn vrouwen en bijvrouwen en al zijn rijksgroten, met deze heilige voorwerpen. Dit keer geen droom. Dit keer ook geen dromen uitleggen. Dit keer spreekt God op een heel andere manier. Er verschijnt op de muur een hand. Een hand die schrijft. Nou, u kunt zich voorstellen als dat hier vanavond zou gebeuren, dat wij ook allemaal nogal onder de indruk zouden zijn. En ze waren Daniel bijna vergeten, maar de koninginmoeder herinnert Belshazzar eraan. We hebben een profeet in ons midden, die kan dit vertellen. Die kan dromen uitleggen. Dus die kan ook vast wel vertellen wat daar staat. En dan komt Daniel. En Daniel begint met een klein preekje tegen de koning. Hij zegt, koning, kijk eens wat er met uw grootvader gebeurde. Met uw vader eigenlijk dan in het Hebreeuws. Met uw vader gebeurd is. Waarom heb je je vanavond vergrepen aan de heilige voorwerpen van Gods huis? Het is toch eigenlijk ook weer een vorm van hoogmoed. Zij het dan weer in een andere vorm. En dan kondigt hij eigenlijk het gericht aan over Belshazzar. En ik denk dat Belshazzar op dat moment, wetend dat de stad omringd is door de Perzen, ik denk dat Belshazzar wel kon raden hoe dat afliep. Eigenlijk was het levensgevaarlijk voor Daniel om dat tegen de koning te zeggen, want vaak werden zulke boodschappers van slecht nieuws onmiddellijk om het leven gebracht. Maar dat is niet gebeurd. Hij zei, ik zal u vertellen wat er staat. Mene, tekel, ufarsin. En de vertaling luidt geteld, geteld, gewogen en te licht bevonden. Iedere koning, iedere vorst, iedere president, ik zou ook willen zeggen elke geestelijke leider in de gemeente, die kan weer met een frisse start beginnen. Hij hoeft zich niet aan te trekken met wat de voorvaderen hebben gedaan. Dat mag hem ootmoedig stemmen, maar dat wordt hem niet aangerekend. En hoe heb jij nou die lessen getrokken, Belshazzar? Waarom heb je je niet anders gedragen? Jij bent ook op de weegschaal gelegd. En je wordt niet beoordeeld naar je vader of je grootvader, je wordt beoordeeld naar wat je zelf gedaan hebt. En wat is het resultaat? Te licht bevonden. Dat betekent, je hebt geen substantie. De weegschaal slaat door. En dat oefarsin, te licht bevonden, daar zit ook nog een woordspeling in. U kent allemaal de taal van Perzië, Iran, dat is het Farsi. Dus dat oefarsin, dat is een woordspeling, kun je op twee manieren opvatten. Je kunt daar ook het woord Perzin in horen. Dus Daniel zegt rechtstreeks tegen hem, uw koninkrijk is aan de Meden en Persen gegeven. Nogmaals, dat was levensgevaarlijk om dat te zeggen. Zelfs al wist iedereen dat het waar was, dan nog durfde je dat de koning in zijn gezicht niet te zeggen. Het is een beetje als met Jeremia, die zei, de koning van het hele volk zal in handen vallen van de koning van Babel. En dat was ook zo. Alleen het was heel gevaarlijk om dat te zeggen. Jeremia heeft daarvoor in de gevangenis moeten zuchten. En is ook bijna gedood zijn, omdat hij de brenger was van slecht nieuws. Maar ook hier geldt, zoals Nebukadnezar zwaar gestraft werd, zo werd Belshazzar ook gestraft. Hij werd gedood in diezelfde nacht. En dan is het het einde van het Babylonische Rijk. En dat betekent vanaf nu spreken we over het Medo-Persische Rijk, bestaande uit de Meden en de Perzen. En dat heeft het heel wat langer volgehouden dan het Babylonische Rijk. Het kwam pas aan zijn einde toen Alexander de Grote, daar gaan we het later nog wel over hebben, in de 4e eeuw voor Christus dat rijk veroverde. En die Perzen hebben machtige koningen gehad. Denk maar aan Ahasveros in het boek Esther. Wij noemen die goede man in de schoolboekjes Xerxes. En nog een paar anderen ook die in het boek Nehemia worden genoemd. Dus je zou zeggen een schone lei. Een nieuw begin. Koning Darius de Meder ontving het koningschap. En je ziet, het is een nieuwe situatie. Weet je wat je hier heel duidelijk ziet? Wat we zagen in de droom van hoofdstuk 2. Nebukadnezar vertegenwoordigde het goud. De Meden en Perzen hebben een koninkrijk van zilver. Weet je waar je dat kan zien? Ze hadden de eigenaardige gewoonte of regel dat als er een wet was aangenomen, dan stond dat vast. Dan kon daar niets of niemand meer iets aan veranderen. Dat is natuurlijk heel vreemd. Onze parlementen die veranderen een wet die niet meer deugt. Maar die mensen hadden zichzelf opgeknoopt aan hun eigen wetten. Wij praten nog altijd van dit is een wet van Meden en Perzen. Daar bedoelen we mee, dit is onveranderlijk. Dat betekent dat Darius dus een stuk minder macht had dan koning Nebukadnezar. Die was totaal niet aan wetten gebonden. Daniel zegt het tegen Belshazzar. Nebukadnezar die liet leven wie hij wilde laten leven en hij doodde wie hij wilde doden. Er was geen wet die hem tegenhield. Geen rijksgrootte, geen parlement dat hem tegenhield. Maar Darius zit vast aan de wet van de Meden en de Perzen. Daniel oogste natuurlijk heel veel jaloezie. Hij was eigenlijk de belangrijkste man geweest in het Babylonische Rijk. En wonder boven wonder, hij wordt het ook weer, onder de koning dan natuurlijk, hij wordt het ook weer in het Perzische Rijk. Sommige mensen overleven altijd. In de geschiedenis heb je dat ook gehad. Hè? Talleyrand in de tijd van Napoleon maakte niet uit hoe de kleuren wisselden. Hij bleef altijd zitten. In onze landen kennen we dat ook wel. Ze zijn van die politici, maakt niet uit wat voor nieuw kabinet er komt, maar zij zitten er altijd weer in. Nou, zo was dat hier ook. Daniel was een man van zo hoge kwaliteiten, dat wisten die Perzen al lang. En hij krijgt weer de hoogste functie. Hij is een soort minister-president onder de koning. En dat wekt altijd jaloezie. En die mensen zeggen tegen elkaar, hoe kunnen we Daniel te pakken nemen? Weet je, dat is het mooiste getuigenis dat van jou gegeven kan worden, ook van ons. Als ze zeggen, we kunnen hem nergens oppakken, behalve op zijn dienst jegens God. Wauw, nou ik zou nu weten of ze dat van mij zouden kunnen zeggen. En dat mag u voor uzelf beoordelen. U bent nergens op te kritiseren, behalve als het gaat om uw dienen van God. Want driemaal daags, met het gezicht gewend naar Jeruzalem, bad hij tot God en aanbad hij God. En ze zeiden tegen de koning, we hebben een plannetje. Als we nou eens een maand lang alleen maar baden tot u. Nou ja, al die koningen zijn ook hetzelfde. Of het nou Babyloniërs zijn, of het zijn Meden en Perzen, of Grieken of Romeinen. Ze zijn allemaal gevleid. Oh, alleen maar tot mij. Dat moet je ook bij bedenken natuurlijk, want je zou zeggen, zo'n koning is toch geen God. Ja, maar in de beleving van de Babyloniërs, van al die oude volkeren, stond achter die koning altijd onzichtbaar de godheid. Die koning is eigenlijk niets anders dan de lichamelijke vertegenwoordiger van de onzichtbare God. Dus Darius vertegenwoordigde de God van de Perzen. Dus als je tot Darius bad, dan was dat hetzelfde als tot die God bidden. Dan maakten die mensen geen onderscheid binnen. Klein voorbeeldje in Jesaja 14 horen we over, heel veel mensen denken dat het er gaat over de Satan. Nou, dat is ook niet echt fout, maar dan gaat het over die morgenster die ten val komt. Maar dat is in feite die God van Babel. We noemen dat ook wel een engelvorst, want in feite is het een engel in de onzichtbare wereld. In Daniel 10 zullen we dat veel duidelijker zien. Dan moeten we maar even zo aannemen zoals ik het nou zeg. En die beschrijving van de koning van Babel als hij gestorven is in Jesaja 14, die gaat vloeiend over in de beschrijving van zijn engelvorst. Van die God van Babel. Dat is in feite niemand anders dan de duivel zelf. Dus bidden tot een koning is helemaal niet zo gek voor die mensen. Want de koning vertegenwoordigt in eigen persoon de godheid. Dus wat hij zegt is, koning, er zijn zoveel volkeren in uw Perzische Rijk. En die hebben allemaal hun eigen god. Laten we nou eens een maand lang alleen maar bidden tot de God van de Perzen. Zoals die in u vertegenwoordigd wordt. Nou, denkt de koning, dat is, ja, waarom ook niet. Denk niet diep door, hè. Zo gaat dat. En het wordt een wet van de Meden en Perzen. En die mensen wrijven hun handen, want die denken, nou kan niks meer tegenin gaan. Want de wet van Meden en Perzen kan niet gebroken worden. En wie dat niet deed, zou worden geworpen in de leeuwenkuil. Dan komt de tweede verbazingwekkende. Ik zou denken, nou Daniel, doe nou voortaan de ramen dicht. Als je nou per se 3 keer per dag wilt bidden, doe dat dan niet zo opvallend. Maar nee hoor, hij staat weer voor het raam met het gezicht naar het oosten. En beneden staan zijn vijanden op de loer. Ah, nu hebben we hem. En dat was ook zo. Want de koning hield veel van Daniel. Hij wilde hem dolgraag sparen, maar hij kon niet. Hij zat vast aan de wet van de Mede en de Perzen. Want Darius was niet van goud, maar slechts van zilver. Je zou zeggen, nou moet God toch op een andere wijze dan voorzien. De 3 vrienden van Daniel zijn terechtgekomen in de vurige oven, hoofdstuk 3. Daniel komt terecht in de leeuwenkuil in hoofdstuk 6. Als God bij machten is om in die loeihete oven die 3 vrienden te bewaren, dan is hij bij machten om Daniel te bewaren in de leeuwenkuil. Die leeuwen zijn natuurlijk een hele duidelijke heenwijzing naar die brullende leeuw die ook vandaag rondgaat, zoekende wie hij zou kunnen verslinden, zoals 1 Petrus 5 zegt. Het zijn de boze machten van de duisternis waaraan een mens prijsgegeven wordt, tenzij God hem beschermt. En die koning kan niet slapen en 's morgens, nog voordat de wekker is gegaan, gaat hij al naar de leeuwenkuil, want hij denkt, je weet maar nooit. Weet je, in al die hoofdstukken, op verschillende manieren, gaat het eigenlijk altijd ten diepste om een conflict tussen de God van Israël, de God der goden, en die goden van de Babyloniërs. Dat was eigenlijk al zo in hoofdstuk 4. Nebukadnezar komt in opstand tegen God, maar Nebukadnezar vertegenwoordigt een zeer machtige godheid in de hemelse gewesten. Het gaat eigenlijk om de strijd tussen God met een hoofdletter en de goden. En zo is dat hier eigenlijk ook weer. De goden proberen Daniel kapot te maken, maar God is machtiger dan de goden. En hij houdt de muil van de leeuwen dicht. En de koning zegt, heeft jouw God je kunnen bewaren? En dan moet ook Darius tot de heerlijke erkentenis komen dat God machtiger is dan zijn eigen God. Let maar op. Nebukadnezar, Darius, ze spreken allemaal een prachtige getuigenis uit. Maar de kern daarvan is altijd de diepe erkentenis dat de God van Israël, en dat is de God van alle mensen, machtiger is dan de goden van de volkeren. En dat is ook weer zo'n profetische heenwijzing naar de toekomst. En dat gaan we nu zien in Daniel 7. Daniel 7 is de eerste keer, voor zover de Bijbel dat vermeldt, dat Daniel zelf een visioen krijgt. Tot dusver zou je hem eigenlijk geen profeet kunnen noemen. Hij was een uitlegger van dromen en van geheimzinnige schriften aan de wand. Nou, dat was Jozef ook. Maar Jozef wordt geen profeet genoemd. Een uitlegger van dromen is geen profeet. Om een profeet te zijn moet je zelf openbaringen van God ontvangen. En niet alleen maar die van anderen uitleggen. En dat gebeurt in hoofdstuk 7. Hij krijgt ook een droom. En het boeiende is dat zijn droom over exact diezelfde 4 wereldrijken gaat. Alleen als u van iets droomt, droomt u er anders van dan wanneer ik ervan zou dromen. Dat hangt met onszelf samen, met wat voor soort mensen we zijn. Als Nebukadnezar van die 4 wereldrijken droomt, dan ziet hij dat machtige beeld en het goud en het zilver. En vooral natuurlijk dat gouden hoofd, dat is hij zelf. Maar als een profeet, een man van God, droomt van diezelfde wereldrijken, dan ziet hij ze zoals God ze ziet. Niks te goud en zilver. Hij ziet 4 redeloze beesten. De Babylonische leeuw en de Medo-Persische beer en de Grieks-Macedonische panter. En tenslotte dat 4e beest dat zo verschrikkelijk is, dat wordt niet eens met een naam genoemd. Een soort Tyrannosaurus rex, stel ik me voor. Een groot wild beest, een draak. Dat is dan niet zo gek bekeken, want in het boek Openbaring wordt hij een draak genoemd. Een monster, dat 4e rijk, dat Romeinse rijk, dat rechtstreeks onder bestuur van Satan staat. Nou, we gaan niet naar alle details kijken, maar bij allemaal is het heel makkelijk te herkennen. Bijvoorbeeld die beer heeft 2 zijden, die een richt zich wat meer op dan de ander. En dat is heel duidelijk de Perzen die geleidelijk aan de Mede gingen overheersen. Bij de panter zie je dat hij 4 vleugels heeft. En nou, we weten dat het rijk van Alexander de Grote, toen hij jong stierf, in 4 delen uit elkaar gevallen is. Dat zijn allemaal sleutels waardoor je onmiddellijk die rijken kunt herkennen. En het Vierde Rijk is het meest verschrikkelijk van allemaal. En dan zie je dat op dat Rijk die horen ontstaat, die tenslotte speciaal wordt genoemd als een heerser uit de eindtijd, die speciaal wordt genoemd bij het verdelgen, bij het vernietigen van deze rijken. Dat is het eerste grote verschil met de droom van Nebukadnezar. Hier zijn het beesten, daar was het een machtig beeld. Een tweede groot verschil is dit. Hier krijgen wij een kijkje achter de schermen. Dat kreeg Nebukadnezar niet. Hij zag God niet en hij zag ook de Zoon des Mensen niet. Maar de profeet neemt ons mee en hij zegt, kijk nou eens achter de schermen van de wereldgeschiedenis. Hij neemt ons mee als het ware naar de hemel. En lieve mensen, dit is zo belangrijk. Hier zitten jonge mensen die geschiedenis krijgen op school. En misschien vind je dat wel een heel saai vak, want geschiedenis krijg je gewoon 10 of 20 jaar te vroeg, als je er nog geen belangstelling voor hebt. Maar als je nou goed oplet, dan komt het later allemaal hopelijk toch wel weer terug. Want die geschiedenis is heel belangrijk. Alleen in de geschiedenisboeken op onze scholen staat het in feite allemaal heel oppervlakkig. Alleen maar de buitenkant van de dingen. Je kijkt daar nooit achter de schermen. Je hoort niet over de geestelijke machten in de hemelse gewesten. Je hoort niet over God die hier zo mooi beschreven wordt als de oude van dagen. Dat wil zeggen, dat onderstreept zijn eeuwigheid. Je hoort daar nooit over de Zoon des Mensen. Geen leraar op school die ooit vertelt dat gelukkig God de geschiedenis in de hand heeft. Ook vandaag aan de dag in de Europese crisis enzovoort. Dat hoor je nooit over. Daarom is het wel belangrijk wat je op school leert. Want ja, als je niet weet van het Babylonische Rijk en van het Perzische Rijk en van die koningen van het Perzische Rijk, en als je niet weet van Alexander de Grote en van dat Griekse Rijk en van die Romeinse keizers, ja, dan snap je er natuurlijk ook niet zoveel van. Dus je moet wel opletten, want die buitenkant hoort er wel bij. Alleen in de Bijbel zie je ook de binnenkant, of de bovenkant, net hoe je het zeggen wilt. In de Bijbel leren we naar de geschiedenis te kijken van buitenaf. En dan komt er nog een element bij, dat is ook alweer een verschil met hoofdstuk 2. En ik ga niet vers voor vers, ik spring er een beetje doorheen, maar dat is helemaal niet erg. En dat is de bijzondere plek van Israël. Israël wordt hier niet met name genoemd. We zijn per slotverrekening in een tijd van onderdrukking. Israël is opgenomen in dat Perzische Rijk, dus je moet een beetje in code spreken. Zoals je dat ook doet, als je in een bezet land leeft, dan kun je niet alles zo rechtstreeks zeggen. Maar als je kijkt, we hebben dat gelezen, dan wordt daar gesproken over de heilige van de Allerhoogste. En het volk van de heilige van de Allerhoogste in vers 18 en in vers 27. En nog eens een keer in vers 22. Dat is het volk Israël. Weet u wat zo aardig is? De oude rabbijnen die schreven in de middeleeuwen, na het Romeinse Rijk komt er een Joodse Rijk. Nou, de kerkvaders die allemaal de vervangingstheologie aanhingen, dat wil zeggen die allemaal dachten dat de kerk in plaats van Israël was gekomen, die lachten en hoonden en spotten met die rabbijnen. Na het Romeinse Rijk, een Joodse Rijk, ben je nou helemaal. Dat Romeinse Rijk blijft altijd bestaan tot aan de komst van de Messias. En dan zet hij dat eigenlijk gewoon voort. Of dan breekt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan. Als Rome valt, dan stort de wereld in elkaar. Dat dachten ze echt. Maar die rabbijnen hadden eigenlijk gelijk. Want na het Romeinse Rijk komt er een Joodse Rijk. Dat is nog steeds toekomstmuziek. Ja, wij noemen dat gewoonlijk niet zo. Wij noemen dat het Rijk van Jezus Christus. Ik was straks nog even stiekem in de kerk in Peer. En daar waren een heleboel mensen aan het bidden, uw rijk komen, uw rijk komen, uw rijk komen. Toen dacht ik, amen. Ja, dat heb ik niet hardop gezegd hoor. Maar ik dacht, amen, dat rijk komt. Ik had bijna erbij gezegd, weten jullie dat het een Joodse rijk zal zijn? Nou, dan waren die mensen helemaal geschrokken natuurlijk. Het is Joods in die zin dat het weliswaar het rijk van de Messias is, maar dat de Messias zal regeren vanuit Jeruzalem. En alle volkeren zullen toestromen naar Sion. En zullen daar de Torah leren, de wet leren, zoals Jesaja 2 en Micha 4 dat zo mooi beschrijven. En moest opletten Wat hier staat in vers 27. De vertaling van het NBG heeft dat goed. Niet alle vertalingen hebben het goed, want ze durven eens niet te vertalen wat er staat. Het is één klein lettertje. Ik had bijna fout gelezen, maar gelukkig zag ik het nog op tijd. Het is in het laatste regeltje van vers 27. Zijn koningschap, dat is het koningschap van de Allerhoogste, is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het, niet hem, ja dat is ook waar, ze zullen ook hem dienen, dat is de zoon des mensen, aan wie dat koninkrijk toevertrouwd wordt. Maar het dienen, dat betekent alle volkeren zullen ondergeschikt zijn in dat vrederijk aan het volk van de heilige van de Allerhoogste God. Codetaal voor Israël. Dus als je nou moeite had met Daniel 2 te snappen, dan is dit veel rijker en nog veel ingewikkelder. Kom zo. Israël komt ineens op te proppen. God wordt voor het eerst zichtbaar. We krijgen een blik in de troon en we zien hem in de hemel en we zien hem zitten op zijn troon. Met al die tienduizenden engelen om hem heen. En je weet, oh gelukkig, alles is in orde. Je kijkt naar de geschiedenis van België en je denkt, moet het nog wat worden? En dan kijk je omhoog en zeg je, alles is in orde. Alles is onder controle. Je kijkt naar de geschiedenis van Europa en dan denk je, wordt het nog wat met die crisis? En dan kijk je omhoog. In mijn jeugd zongen we een Afrikaans liedje. God is nog op die troon. En dat betekende, don't worry. Ja, dat zeiden ze dan te Afrikaans. Moet niet bekommerd wees niet. God is nog op de troon. Alles is onder controle. Dat is zo troostrijk. Kijk omhoog, al die wilde beesten. Oh, wat hebben ze niet allemaal huisgehouden. In mijn boek De Negende Koning heb ik dat zeer uitvoerig beschreven. Het is uitverkocht. Maar de uitgever heeft me vandaag beloofd dat hij al opdracht gegeven heeft om het weer te herdrukken. Want daarin heb ik die geschiedenis van die vier wereldrijken tot aan de wederkomst van Christus aan toe zo uitvoerig beschreven. En weet je, het mooiste is, het is niet alleen maar simpelweg God op de troon. Het is nog rijker dan dat. En dat is als daar die mensenzoon verschijnt. Dat is helemaal bijzonder. Ik ben op een andere plaats bezig met een serie avonden over troonvisioenen, over de troon van God. Er ligt ook een mp3 van, dus als je nieuwsgierig bent, ik heb het al eens eerder gegeven. Allemaal hoofdstukken over de troon van God. We zijn in Jesaja 6, ja, eigenlijk eerst van de troon van God op aarde, de troon in Jeruzalem, de troon in de tempel, maar dan de troon in de hemel. We zijn begonnen in Jesaja 6, het roepingsvisioen van Jesaja. En toen heb ik Daniel 7 behandeld, waar we nu ook mee bezig zijn. En toen zijn we naar Ezechiël 1 en 10 gegaan. En dan gaan we naar Openbaring 4 en 5. En in Openbaring 4 en 5 zie je iets wat je hier ook ziet. God zit op de troon. De regenboog is om die troon, een teken van zijn trouw aan de schepping. Alles is onder controle, denk ik. Gelukkig, dat is ook zo, dat is ook zo. Maar hoe bestuurt God die wereldgeschiedenis? En hoe brengt hij die geschiedenis tot een einde? En het antwoord luidt, dat doet hij in een persoon die hier genoemd wordt de mensenzoon. Dan moet je hier nog in eerste instantie niet te veel in lezen, want het Hebreeuwse, dit is eigenlijk Aramees, het Aramees dat betekent gewoon een mensenkind. Een lid van het menselijk geslacht. Maar de Joden, ook al voor het Nieuwe Testament, hebben dat steeds verder uitvergroot, totdat het een heel bijzondere uitdrukking werd. De Messias is de mensenzoon. Je zou kunnen zeggen in hoofdstuk 3, daar in de vurige oven was hij de godenzoon. Hier is hij de mensenzoon. En in de zoon des mensen, dat is een titel die de Heer Jezus zo vaak voor zichzelf gebruikt. In de zoon des mensen gaat God de geschiedenis tot een voltooiing brengen. Dat vertelt hij allemaal niet aan Nebukadnezar. Die zou dat helemaal niet kunnen vatten. Die had al de handen vol aan die vier rijken en dan het vijfde rijk. Je krijgt nooit meer te horen dan je vatten kunt. Maar jullie hebben allemaal de Heilige Geest ontvangen, dus jullie kunnen veel meer vatten. Jullie zijn klaar om hoofdstuk 7 te vatten. De droom van Daniel. Want jullie weten van God op de troon. Jullie weten van de mensenzoon. Die voor de troon verschijnt, precies als het lam voor de troon verschijnt in Openbaring 5. waar hij de boekrol aanneemt uit de handen van God. En hier is dat de Zoon des Mensen die een koninkrijk aanneemt uit de hand van God. God schenkt hem een eeuwig koninkrijk. Want denk erom, Openbaring 20 spreekt over het duizendjarig rijk, maar Christus' regering is tot in alle eeuwigheid. Als het zelfs voor ons zo is, Openbaring 22 vers 5 zegt dat zijn dienstknechten hem met hem zullen regeren tot in eeuwigheid, dan geldt dat voor de Heer Jezus ook. Dus hier wordt een eeuwig koningschap aan hem toevertrouwd. Zoals in de geloofsbelijdenis van Nicea staat, zijn rijk zal geen einde hebben. En zo is dat, het is gebaseerd op dit hoofdstuk. Wauw, wat een perspectief. Je voelt je eigenlijk heel klein worden. Je kijkt eerst, dat hebben we helemaal niet in detail behandeld, maar je kijkt eerst naar die vier wilde beesten. En de hele geschiedenis is vol wilde beesten. Je hoeft elke dag maar naar het nieuws te kijken of naar de krant op te slaan. En je wordt elke keer weer herinnerd aan, nou ja, het is een beetje onaardig gezegd, maar goed, ik gebruik toch maar de taal van dit hoofdstuk. Het zijn wilde beesten. En dat Romeins is het ergste van allemaal. Je denkt misschien dat het Romeinse Rijk uitgestorven is. Nee hoor, het leeft. Alleen het centrum is nou niet meer Rome, maar het schijnt Brussel te zijn. Of all places, kun je nagaan. Notabene, bij de laatste verkiezingen in Nederland was dat de grootste angst. Brussel, Brussel, Brussel. Nou, dat snappen jullie natuurlijk helemaal niet. Maar dat betekent bang voor Europa. Bang voor het monster Europa. Maar het was jullie vroegere premier Guy Verhofstadt, een man van buitengewone kwaliteiten, die het vorige week zei, 1 euro betekent ook 1 centrale regering. Er zijn een hele hoop mensen die dat roepen in Europa. Of je het nou leuk vindt of niet. We zijn met z'n allen het euro-avontuur begonnen. Dat is erg makkelijk, want dan hoef ik al jullie frankskens niet te wisselen. Maar het heeft als nadeel, het kan alleen maar met 1 centraal gezag. En niet zoveel mensen durven dat te zeggen, Verhofstadt durfde dat wel te zeggen. En zo is het ook. Want als kind al hoorde ik van het Romeinse Rijk dat weer hersteld zal worden in de eindtijd. En dan dacht ik altijd, hoe moet dat nou? En dan vroeg ik dan aan die oudere wijzere broeders, hè? Hoe gaat het dan? En die zeiden dan, er zijn maar 2 manieren om de Europeanen te dwingen om nog veel meer één te worden. Economische crisis en militaire crisis. Nou, eigenlijk is het allebei een beetje in de gang. Niet dat we militair bedreigd worden, maar wel dat Europa zo dikwijls geen vuist kan maken, of het nou Iran of het Midden-Oosten überhaupt betreft, of waar dan ook, doordat we met 27 monden praten in plaats van met 1 mond. Dus voor onze buitenlandse politiek wordt het onontbeerlijk. En economisch al helemaal. In feite worden we al geregeerd door Merkel, Hollande en Draghi. Het enige waar de Nederlanders op kunnen pochen is dat de Franse president tenminste onze naam draagt, maar verder hebben we niks in te brengen. Verder hebben we niks in te brengen. En jullie ook niet. Maar dat is steeds meer toegroeien naar dat centrale gezag. Het beest schemert ergens daarachter. Maar dat zeggen we niet om elkaar bang te maken. God is nog op die troon. En de Zoon des Mensen zit aan Gods rechterhand. En hij heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het loopt mij niet uit de hand. En als al die 4 wereldrijken geweest zijn, als Jeruzalem hersteld zal zijn en de tempel er weer gebouwd zal zijn, dan is het een Joodse rijk. Niet de kerkvaders hadden gelijk, maar die oude rabbijnen. Die hadden het beter gesnapt. Waarom? Omdat zij geloofden in de profetieën. Na de tijd van de reformatie, in allerlei landen van Europa, begonnen protestantse theologen het ook te zien. Dat begon al in de 16e, vooral in de 17e eeuw. Ze wreven hun ogen uit en ze gingen de profetie over Israël weer letterlijk nemen. Het begonnen ze weer te begrijpen, God zal ze terugbrengen naar hun eigen land. Dat geloofden ze toen al. En God zal hen herstellen. En God zal ze vooral tot bekering brengen. Dat is nog vooral wat ontbreekt in Israël. Daarom gebeuren daar een hele hoop dingen die niet deugen. Want God is nog lang niet met ze klaar. Ze zullen eerst nog tot bekering moeten komen en er zal een massale bekering komen. Vooral op het moment dat de Heer Jezus terugkomt. En de schellen van hun ogen vallen. En dan zal dat Israël het middelpunt van de wereld vormen. En alle volkeren zullen opdekken. Niet naar Brussel. Ook niet naar Rome. Ook niet naar Babel. Ook niet naar Washington of naar Moskou. Maar naar Jeruzalem. Wat een geweldig perspectief. Daniel was niet alleen maar geïnteresseerd, nieuwsgierig naar de profetisch woord. Laat me dat nog tenslotte mogen zeggen. Het ging niet alleen maar om nieuwsgierigheid. Daar zitten we ons vaak in. Ik begon als 11-jarig jongetje de profetieën te bestuderen. Maar dat was gewoon uit intellectuele nieuwsgierigheid. Ik was een voorlijk mannetje. En mijn grootmoeder gaf mij een boekje over de profetieën. Nou, ik heb dat verslonden. Maar pas veel later begreep ik, de profetie is niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Hij heeft een hele diepe geestelijke boodschap. En deze oude, want hier is hij al stokoud, deze oude Daniel heeft dat begrepen. Hij komt met een troostboodschap. God is nog op de troon. En alles ligt in de handen van de Zoon des Mensen. Hij zal zijn heerschappij aanvaarden. Voor die tijd moet het beest zich nog openbaren, de antichrist. Maar hij zal zich openbaren. En dan zal Israël het middelpunt van de wereld vormen. Wat moet dat een geweldige troost zijn geweest voor Daniel. Die zijn eigen volk in ballingschap zag. En die dacht, moet het nog ooit goed komen? Het komt goed. Dat is de geweldige belofte van God. En dat zeggen wij ook vanavond tegen elkaar. Ik met mijn Hollands accent zeg tegen jullie, met jullie Vlaams of Limburgs accent, God is nog op die troon. Een mooi Afrikaans slotzinnetje. Dat was het wat ik met jullie wilde delen.